Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria gaat op reis.
Onkel Pater weer achterna. U verteld door Jos de Kok.
We zijn in de zomer van 1900. De boksersopstand is tot een climax gekomen. De zes paters, waaronder pater Jules de Wolf, verlieten aanvang juli op bevel van hun bisschop monseigneur Hamer midden in de nacht de missiepost van 24 King T om 10 dagen later aan te komen in de meest westelijke missiepost van San Tao Ho in de Ortos-provincie. En zij dachten er te kunnen verblijven tot de rust was teruggekeerd. Maar ook daar werd het ook steeds onveiliger, tevens door de dubbelzinnige houding van de eerste minister van het plaatselijke koninkrijk. En de paters kwamen voor een heel zwaar dilemma. Bleven ze, dan werden zij en vooral alle resterende christenen vermoord. Vluchten ze, dan hadden ze weinig kans de vreselijke Gobi-woestijn levend door te komen. Maar, schrijft de pater, als we het proberen, redden we dan toch de levens van onze geliefde christenen. En zo vertrok op 23 augustus 1900 een grote karavaan met 15 gewapende paters en een 15 christenen. Maar ondertussen, in de missiepost van 24 King T speelden zich vreselijke taferelen af. En deze werden later vooral neergeschreven door monseigneur Bermijn, de missieprovinciaal van Ortos, aan de familie van bisschop Hamer. En ik vatte het wat samen. De boksers hadden er de missiepost omsingeld. Maar de resterende christenen rond monseigneur Hamer konden bij aanvang enkele aanvallen met succes afslaan. Maar vanaf 19 juli werd de situatie hopeloos toen samen met duizenden boksers ook de soldaten meevochten. Monseigneur Hamer raadde nogmaals iedereen aan om te vluchten, maar velen dachten er niet aan hun lieve bisschop in de steek te laten. Monseigneur zegende voor de laatste keer zijn christenen, keerde naar de kerk, knielde er neer, biddend met uitgestrekte armen voor het kruisbeeld van het hoofdaltaar. En intussen stormden de boksers en de soldaten de missiepost binnen. Beste luisteraars, wat nu volgt is een waar bloedbad. We hebben besloten de vele details eruit te halen. Voor de geïnteresseerden, als u in Google intikt Ferdinand Hamer en Frans Hamer, dan vindt u talrijke links. En ik lees verder. Als dan begon een bloedbad. Niemand werd gespaard. De soldaten schoten als razenden in het wilde, maar troffen ook niet weinig boksers. Uit een brief van pater Botti aan Jozef de Wolf, toen nog in Leuven, lezen we: zij drongen binnen en hun wraak was verschrikkelijk. 500 mannen en jongens werden vermoord. In korte tijd lagen hopen lijken in de kerk en in het weeshuis van de heilige kindsheid Jezus, vrouwen en kinderen. En een honderdtal vrouwen en meisjes werden meegenomen, onteerd en verkocht aan de Mohammedanen. Toen trokken een tiental soldaten naar de kerk om bisschop Hamer gevangen te nemen en naar buiten te slepen. Monseigneur bood geen weerstand. Aanstonds werden de vingers van zijn rechterhand afgesneden. Men vreesde die hand, daar men uit de verte had gezien dat Monseigneur met die hand zijn zegen had gegeven. De gewonde hand werd met een doek omwonden. Daarna bond men zijn handen en voeten samen rond een stok om hem zo weg te dragen. Ook maakte men een ketting vast aan het bovenste ribbenbeen. Hierbij liet men Monseigneur tweemaal op de grond neervallen. Monseigneur zuchtte en liet een schreeuw van de pijn, hetgeen hun spotlust opwekte. Daarna onderging Monseigneur Hamer een eerste reeks wrede mishandelingen en werd hij met 5 christenen op een kar gegooid om naar Mao Tai op een 2 à 3 uur afstand te worden weggevoerd. Achter zijn hals had men een sabel of een kapmes vastgemaakt dat bij iedere schok van de kar in het vlees drong. Onder de reis was het iedereen toegestaan Monseigneur te beschimpen en te verwonden, maar men lette erop dat hij daardoor niet sneller zou doodgaan. Getuigen verklaarden later dat Monseigneur voortdurend aan het bidden was. En om dat te beletten, gooide men zand in zijn mond en stak men zelfs 2 maal met een lans in zijn mond om zijn tong te kwetsen. Niettegenstaande dit alles bad hij verder. En alzo werd de bisschop vervoerd langs verscheidene dorpen tot over de gele rivier tot het dorp Tao Cheng, op een 10 uur rijden van 24 Kingti. Zo zat hij ook op een kar, op een ijzeren pin, en als men hem vroeg: zijt gij hier zo gemakkelijk als op uw troon? En dan antwoordde hij: nog beter. In Tao Cheng nodigde de mandarijn Monseigneur zelfs uit op een diner om te weten te komen of de missie nog geld bezat en waar dat was. Monseigneur echter antwoordde hem nooit. Maar toen pas begon de grote marteling. In een grote kooi gebonden wierpen hem in de gevangenis. En overdag werd hij rondgesleept door de straten, waarbij een dun, scherp koord 3 maal rond zijn hoofd werd gebonden en waar op het geschoren deel van het hoofd men met grote Chinese letters had geschreven: oude Europese duivel. Ondertussen had de ketting het vlees rond de bovenste rib weggesneden, zodat volgens ooggetuigen, die met hem in dezelfde gevangenis hadden gezeten, de ribben bloot lagen. 3 dagen duurden deze martelingen. Op 25 juli, feestdag van Sint Jacobus, patroon van de kathedraal van Santao, 6 dagen na zijn gevangenneming, leidde men monseigneur naar het veld tussen Taocheng en Hokkiao. Men bond zijn voeten aaneen. Men omwond ze met watten, alsmede het onderlijf. Maar beste vrienden, wat nu volgt, acht een mens als onmogelijk, en toch gebeurde het. Ik laat de details eruit. Na de zwaar verminkende martelingen werd hij opgeheven op 3 stokken aaneengebonden, die dan uiteengezet werden op de grond. De watten overgoot men met olie en boter en men stak alles in brand. Monseigneur liet nog 2 zuchten. Nadien werd zelfs zijn hart opgegeten en zijn hoofd op een staak tentoongesteld gedurende enige dagen. En Monseigneur Bermijn laat weten dat hij en de christenen later het hoofd en de beenderen in een kist hebben gelegd. En in een brief van pater Albrecht Botti kan je dan lezen: dit nieuws werd ook gebracht door een christen. Monseigneur Hamer had hem nog kunnen zeggen: ga naar Santao en zeg aan de missionarissen al wat hier gebeurt. Ik kan niet vluchten. Ontvang mijn bisschoppelijke zegen en wees zeker, ge zult er geraken. En deze christen verkleedde zich als een bedelaar en kwam inderdaad ter bestemming. Hij was ooit een van de rijkste mensen uit de streek en had zijn eigen vrouw en kinderen zien vermoord worden en alles vernield. Als men hem wou troosten, zei hij: ik bezit nog ene God die over mij waakt. En monseigneur Bermijn, de provinciaal van Ortos, in zijn brief aan de familie besluit: zo was dan het leven van een groot man, door een glorierijk einde bekroond. In de stilte en in het verborgene had hij, niettegenstaande zijn verheven ambt, gewerkt als zijn meester Jezus Christus. Hem werd hij ook gelijk in de dood. Evenals de stervende verlosser aan het kruis, bad ook hij voor zijn beulen. In de bittere uren van zijn lijden dankte hij zijn vervolgers met de woorden: gij zijt mijn vrienden, ik zal voor u bidden. De resten van zijn lichaam werden later, op bevel van de mandarijn, dicht bij de plaats van de terechtstelling begraven. Maar tijdens de culturele revolutie in de jaren 60 groeven de Maoïsten het lichaam weer op, verbrandden de resten en verstrooiden het as. Het nieuws over de marteldood van monseigneur Hamer bereikte dan ook de paters in Santao. Monseigneur Hamer had aan de 6 paters, waaronder pater Jules, die op zijn bevel 24 Kingti waren ontvlucht richting Santao, een brief meegegeven, die ze pas in Santao mochten openen in aanwezigheid van de aldaar wonende paters. En in deze brief kan je lezen: Eerwaarde heren, gij zult begrijpen dat het geen tijdstip is om veel te schrijven. De heren die deze brief medebrengen, kunnen u alles vertellen. Ik blijf hier. Ik offer mij geheel op voor het heil van het vicariaat, voor de eerwaarde missionarissen en voor de christenen. Mogen mijn offer aangenaam zijn aan onze lieve Heer en tot heil der missie strekken. Zulks hoop ik te verkrijgen door uw gebeden. Ik bedank u allen en ieder in bijzonder voor uw ijver, voor de hulp en troost die ge mij verleend hebt. En voor zover ik u beledigd mocht hebben, of door mijn slecht voorbeeld ontsticht, vraag ik u om vergeving en verzoek u mij in uw gebeden en heilige mis indachtig te zijn. In de geest omhels ik u allen en geef u mijn bisschoppelijke zegen. Ferdinand Hamer. Reeds voor en tijdens de vlucht van de 15 paters naar het noorden vanuit de missiepost van Santiago woedde de boksersopstand in volle hevigheid. Orthodoxe, protestantse en katholieke missionarissen en hun Chinese parochianen werden in heel Noord-China afgeslacht, sommigen door boksers en anderen door regeringstroepen en autoriteiten. En zo werden pamfletten vol leugens uitgedeeld om de bevolking op te hitsen. En ik geef een voorbeeld van zo een pamflet. Het schandelijk gedrag van christenen en barbaren ergert onze goden en geesten. Vandaar de vele plagen waaronder wij nu te lijden hebben. De missionarissen verwijderen de ogen, het merg en het hart van de doden om medicamenten te vervaardigen. Wie op hun pastorij een glas thee drinkt, wordt door de dood getroffen en de hersenen barsten de schedel uit. Over het aantal slachtoffers is moeilijk een cijfer te plakken. In het totaal schat men rond de 100.000 en meer. De overgrote meerderheid van de doden waren burgers, waaronder duizenden Chinese christenen, waarvan een 30.000 katholieken en honderden buitenlanders, meestal christelijke zendelingen en missionarissen. De schutisten zelf vermelden de dood van een groot aantal weeskinderen en catechisten, tevens de zusters, maagden genoemd, en wezen van de weeshuizen van de heilige kindsheid. Zo ook pater Jacques Lu, de eerste Chinese priester die door een bisschop van Scheut werd gewijd. Zo werden in het christendorp Tiegedanggao schutisten samen met christenen en kinderen van het weeshuis levend verbrand in hun kerk, 400 in het totaal. Onder de martelaren waren ook de paters, de Nederlanders, bisschop Ferdinand Hamer, André Zeilmans uit Waalwijk, Jozef Dobbe uit Den Bosch en Bertus Jaspers uit Geldrop. De Belgische slachtoffers waren pater Desiré Abeloos uit Opwijk, Jozef Segers uit Sint-Niklaas, Armand Herman uit Berlare en Jan Malet uit Hechtel. Alsook, maar een jaar later, pater Hendrik Bongaerts uit Tongerlo en Remy van Merhage uit Waregem. En heel in het bijzonder is ook te melden de zeven zusters die op 9 juli 1900, tezamen met twee bisschoppen, enkele paters en broeders en huishoudelijke helpers ook een vrede marteldood stierven, en onder hen de ondertussen heilige Amandina van Schakkebroek uit Herk de Stad. Zo kwamen ook berichten toe over de grote missiepost in het zuiden van de Orthos-provincie, genaamd Klein Brugge. Even in het kort het verslag van pater Hendrik Bongaerts. Op 4 juli besliste monseigneur Bermijn, de provinciaal van Orthos, dat alle missionarissen uit de streek zich naar de versterkte missiepost van Klein Brugge moesten begeven. Hij had vernomen dat de soldaten waren opgeroepen om allen te vermoorden. Zo staat vermeld dat de missionarissen echte soldaten van God waren geworden en beschikten over goede wapens, en zo kan je lezen. Er werd veel gebeden, in eerste instantie tot het Heilig Hart, maar ook tot de heilige Michaël, en voor alle zekerheid tot de heilige Jozef. Wij waren allen samen, met een 15 paters, daarbij nog 5 Italiaanse priesters, die hier gevlucht waren. Wij waren gereed om te vechten tot de dood. De christenen hadden wij allen uit het dorp binnen onze muren doen komen, en daar zaten zij in kotjes bij elkaar, ook allen als verdedigers. Op donderdag 9 augustus was de belegering van Klein Brugge echt begonnen. Om 11 uur 's nachts kwamen 200 boksers op ons af om ons te bestormen. En 300 stonden nog verder. Eerst brandden zij 2 huizen af in het oosten, kwamen dan in het dorp en staken nog 2 rijen huizen in brand. Wij openden even onze poort en trokken met geweren en sabels naar buiten en schoten dat het kraakte. 2-3 dagen lang schoten de boksers dat het kletterde op de zijtorens en op de muur boven de poort, maar vruchteloos. We lieten ze schieten, want het was gevaarlijk voor ons de kop aan de schietgaten te steken. Toch waren wij altijd op wacht. Toch kreeg pater Bertus Jaspers uit het Nederlandse Geldrop een kogel in het gezicht en overleed. Dankzij onze hoge verdedigingsmuren en ons standvastig doorvechten bleef Klein Brugge met zijn kerk overeind. En ook hier in dit verslag wordt vermeld dat met de boksers ook soldaten meevochten. Dus konden de paters enkel op zichzelf rekenen voor hun verdediging. Vanaf 19 augustus, reeds 10 dagen strijd, stelden de paters vast dat de opstandelingen een tunnel aan het graven waren onder de muur. Niets kon ze tegenhouden. Wij hoorden ze kappen en kappen. Een van de Italiaanse priesters kwam met een oplossing. Hij was nog officier in het leger geweest in zijn land. Laat ons tegengraven, zei hij, en ze zullen wel vluchten. En wij dus aan het werk, paters en christenen volop aan het spitten. Heel snel was er langs de binnenkant een diep hol onder de toren. De vijand hoorde ons volk graven, en uit vrees van op ons te botsen, namen ze hun gereedschap bijeen om te vluchten. Ondertussen werd er ook onderhandeld, zoals op 14 en 17 september, maar de paters betrouwden het helemaal niet. Maar op 21 september, na meer dan 40 dagen gevecht, kwam het nieuws dat de Europeanen meester waren in Peking. En op 27 september trokken, zoals pater Bongaerts het beschrijft, 100 soldaatjes met 56 vlaggen zich terug. Op 29 september, feest van de heilige Michael, was Kleinbrugge definitief bevrijd en was het groot feest. Gedurende gans de belegering hadden wij elke avond een lof gehouden ter ere van Sint Michael, opdat hij met zijn engelen met ons zou meevechten. En wij waren op zichtbare wijze verhoord en zongen dus een plechtige mis en een Te Deum tot dankzegging. Wel zaten er nog een 60-tal Mongoolse soldaten verscholen, maar Sint Michiel gaf hen nog een laatste stoot in de rug en in de namiddag zijn ze allen opgetrokken. De soldaten van God hadden in Kleinbrugge een klinkende overwinning behaald.